Nee. Goedemorgen. Het is dubbel fijn om hier nu te staan. En staan kan ik prima hoor, dus maak je daar geen zorgen over. Maar voor alle mensen die mij graag willen knuffelen, en ik weet dat ik normale knuffeltruffel ben, maar alles aan mijn rechterkant is zwaar gekneusd, dus ik kan echt niets hebben. Dus ik geef waarschijnlijk een lel als je me... Dus niet, gewoon niet doen dit vandaag. Ik wil eerst even met jullie naar de Vader, voordat we naar een preek gaan luisteren. Ja, Heere God, ik wil bij u komen en u vragen of u met uw geest hier wil zijn. Dat u uw woord wil openen. Dat de aandacht van onszelf weg mag gaan, maar de aandacht naar u mag zijn, Heer. Want wat houdt u veel van ons? We hebben het net ook gezongen. En dank u wel dat we daarom ook deze zondag en ook deze begin van de week eigenlijk mogen openen met uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is. En dat ik de hele gemeente genade en vrede van u mag toebidden deze ochtend. En zo strekken we ons naar u uit, bidden we dat u uw woord opent en dat u ons aanraakt waar we dat nodig hebben. Amen. Vanmorgen is heel mooi Psalm 8 voor jullie gelezen. Ik vond het wel mooi, omdat er ook stond in de uit de mond van kinderen zal uw lof gezongen worden. En dat paste eigenlijk wel heel mooi. Ik dacht, ja, wat mooi is dat zij dat juist mag voorlezen. Al gaat ze nu naar de oudste groep en is het allemaal natuurlijk, hè. Maar toch. En in die Psalm 8 staat er één ding waarvan ik denk, oh, dat is zo prachtig. En het is dat we bijna goddelijk gemaakt zijn. En dat staat wat minder mooi in die vertaling die we net gelezen hebben. Maar die wil ik toch even voor jullie lezen voordat ik het andere gedeelte lees. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw handen, de maan en de sterren die u bereid hebt. Wat is de mens dat u hem gedenkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet, maar toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt. En hebt hem met heerlijkheid en met luister gekroond. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt en met heerlijkheid en luister gekroond. En dan krijgen we de taken, hè? We mogen heersen over de werken van de handen, over alle dieren, over alles. En dan eindigt het met, o Heer onze heerlijk, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Met andere woorden, wat we gaan doen, is allemaal tot eer van God. Dat is even het ene gedeelte, hè? Dat is het Oude Testament. En het Nieuwe Testament wil ik een heel kort stukje lezen. Ik denk dat alle jongeren dat ook wel fijn vinden, niet te lang. En dat staat in Markus 4, vers 26. De groei van het Koninkrijk God. En daarmee hoop ik aan te sluiten op jullie thema, dat verlangen naar groei en bloei. En Jezus zei, zo is ook het Koninkrijk van God. Als een mens die zijn zaad werpt in de aarde, slaapt, opstaat, nacht en dag. Het zaad komt op, het groeit, zonder dat het zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vruchten voort, eerst een halm, daarna een aar en daarna het volle koren. En wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij, dat is de zaaier, terstond de sikkel erin slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. Nou, volgens mij heb ik nog nooit zo'n kort stukje gelezen. Toen we hier naartoe reden, kwamen we een bord tegen. Je moet zaaien om te oogsten. Dat was ergens bij Rukven. En we zeiden tegen elkaar, wat mooi, want dat is nou precies waar we het over gaan hebben vandaag, dat jij niet zoveel te zaaien hebt en dat is wel lekker. Dus ik ga dat tegenspreken. Je moet zaaien om te oogsten. Want wij zaaien niet zoveel. In een studie van Ignatius las ik een paar zinnen. Bear with me, hè? Ik ga een paar dingen aan elkaar koppelen. En daar stond in, Gods scheppende liefdeskracht zet alles in beweging. En ik, maak daar onderdeel van uit. Dus Gods scheppende liefdekracht zet alles in beweging en wij maken daar onderdeel van uit. Jij en ik hebben een plaats in het scheppend gebeuren. Wil je daar eens even met je buurvrouw, en zou jij dan even je om willen draaien en even met elkaar praten? Ben je het daarmee eens? Hebben wij werkelijk een plek in dat scheppend gebeuren van God? Heb het daar eens even over met elkaar. Oké, dankjewel. Ga hem nog een keer lezen. Gods scheppende liefdekracht zet alles in beweging. Jij en ik maken daar onderdeel van uit. We hebben dus een plaats in dat scheppingsgebeuren. Is dat zo? Ja? Hoe dan?
Door liefdewerk, door voor elkaar te zijn en door de gemeenschap te vormen.
Oké. Dus God schept nog door dan? Ja? God schept altijd. Wie zei dat? Ja, Ellie. God schept altijd?
Ja, hij maakt altijd nieuwe dingen. Kijk naar de schepping. Elke voorjaar komen er weer nieuwe bloemen. En ook in ons leven. Hij schept altijd een nieuw vertrouwen, een nieuwe kracht.
Oké. En hoe is dat voor de jongeren dan? Die worden opeens heel stil. In hoeverre gaat Gods schepping door, volgens jullie?
In alles wat je kan zien.
En alles wat je niet kan zien. Nou, volgens mij kun je het breder kun je het niet beantwoorden, dus dank je wel daarvoor. Zo, you saved their ass. Goed gedaan, joh. Ja. Wat zeg je? Nee, maar eigenlijk. Nou, dank je wel. We hebben dus een hele mooie brede variant. Ik krijg nog een opmerking, toe maar.
Ik denk ook dat het echt waar is, die stelling. Want in de Psalmen staat ook, schep in mij
een nieuw hart. Ja, precies. Of een nieuw hart. Ja, ja. Dus blijkbaar gaat dat scheppingsverhaal gaat door. Ja? Dus zo ver zijn jullie mee, hè? Oké, daar mag ik niet aan zitten, sorry. Wie heeft het initiatief genomen tot alles? God. Ja, dat was iemand heel snel, hè? God. Ja, oké. Dus eigenlijk als we het hebben over schepping, hebben we het over God. En God heeft geschapen. En alles wat hij heeft geschapen was mooi. Hij sprak, het was er. Hè? Dat mogen we geloven. Hij sprak, het was er. Hoe lang dat heeft geduurd, weten we niet precies. Hè? Want een dag kan ook als 1000 jaar zijn. Maar hij sprak en het was er. Hè? Dag en nacht, zon en maan, de beestjes, alles. Hij sprak en het was er. Bij één ding is het anders gegaan. Hoe dan? Weten jullie dat of niet?
Bij de mens,
ja, inderdaad. Want wat gebeurt er bij de mens?
De mens heeft juist uit stof. En Adam heeft juist stof.
Ja.
En Eva met de rib van Adam.
Ja, heel goed. Heel goed. Echt heel goed. En wie maakte dat? Gek, hè? Hier gaan we even. Het is iedere keer, God schept, totdat een mens gemaakt wordt. En dan zegt God tegen zichzelf, dat is 3, hè? Vader, Zoon en Geest, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, man en vrouw, schep ik ze. Of scheppen wij ze, hè? Dus laat ons mensen maken, naar ons beeld, man en vrouw scheppen. Dus zoals je hier zit, wij mogen gewoon weten, de schepping is begonnen, hij was goed. De hele Godheid was erbij betrokken. Helemaal toen het om ons ging. Hè? En samen mogen wij dat beeld van God waarmaken. Mogen wij dat laten zien. En we hebben net gelezen in Psalm 8. Wat laten we dan zien? We zijn met luister gekroond en met heerlijkheid. Moeilijke woorden. Hè? We zijn dus fantastisch en prachtig. Zeg maar een beetje in deze taal. En we mogen heersen over het werk van Gods handen. Dat is dus allemaal blijkbaar aan ons toevertrouwd. En allemaal om te laten zien dat de Heer zijn naam heel machtig is. Maar we zien één ding. God neemt het initiatief, niet wij. Hè? Niet de beestjes, niemand verder neemt initiatief. God neemt initiatief. Oké. En die schepping houdt niet op, geven jullie aan. Die gaat gewoon door. Altijd. En dan noemen jullie verschillende dingen. Hè? Het zichtbare, onzichtbare, maar ook wat in jou is als mens. Maar ook wat er buiten ons is. Hè? Dus blijkbaar is dat heel breed. En die schepping verloopt, dat hebben we net gezongen namelijk. Vond ik wel mooi. Want we hebben dat natuurlijk niet afgestemd. Maar goed, Gods geest weet dit allemaal al, hè, wat er gaat gebeuren. We hebben net gezongen over de seizoenen. Hè, dat alles gaat volgens Gods seizoenen. Dus we weten, er is een schepping, Helaas is er ook een zondeval geweest. Daarna is er een belofte gekomen, de wet is gekomen, we moesten ons daaraan houden, we konden dat allemaal niet. Hè. De Joden konden zich daar niet aan houden. Er kwamen offers, vervolgens komt de Heer Jezus, met de Heer Jezus begint het Koninkrijk van God. En daarna gaat het Koninkrijk van God nog steeds vorm geven. Maar mag ik het even zo noemen, voor jullie dan misschien, het is een soort parallel universum. Want aan de ene kant sta je met je pootjes gewoon op de aarde en ben je gewoon hier lekker bezig. Of niet helemaal lekker bezig soms, maar je bent in ieder geval lekker bezig. En aan de andere kant zit je in een geestelijke wereld, precies wat jij zegt, onzichtbaar. Maar hebben we een plek in dat Koninkrijk van God. En dat hele verhaal van die seizoenen, dat gaat door en we weten dat dat doorgaat. Want daar mogen we op staan, dat zijn de beloften. En dat seizoen gaat, maar dat gaat gewoon door. He, van, even kijken of ik nog wat vergeten ben. Sterven en opstanding. En waarom was dat belangrijk? Om die relatie tussen God en mens te herstellen. En dan zijn we weer terug waar God ons bedoeld had. He, in die liefdesrelatie met hem. En dan weten we allemaal dat er een moment komt dat het koninkrijk echt vorm gaat krijgen. Verwachten we op onze eigen manier, want er zijn 11 theorieën over de wederkomst. We verwachten dat de Heere God terugkomt. We verwachten dat we mogen worden opgehaald. En we verwachten dat we een eeuwigheid met hem mogen doorbrengen. En dat oogsten, want dat is oogsten in de Bijbel, hè? Joël 3 vers 13 als ik het wel heb. Dat oogsten houdt gelijk in aan de ene kant met z'n allen bij God zijn. Maar het betekent ook dat een deel van de mensen niet bij God is. Omdat ze daarvoor kiezen. Normaal moet ik nu mijn medicijnen nemen, maar dat maakt niet uit. Ik word niet gebeld, zeg maar. He, dus eigenlijk staat alles al vast. Vanaf het moment van de schepping tot dat oogsten staat vast. En wij spelen daar een hele belangrijke rol in. Want wij hebben net met z'n allen besloten, wij maken deel uit van de schepping. En wij zijn dus met Gods scheppingskracht in deze gewone aarde, hier op aarde, waar we hier staan, bezig. En dan willen we daar het liefst allemaal groeien en bloeien. Toch? Want groeien en bloeien, dat is belangrijk. Hè? Want we willen allemaal transformeren. En dan met name de generatie IZ. Hebben ze een hele grote hekel aan als je dat gaat zeggen. Maar ik ga het toch even doen. Generatie IZ is daar heel erg. Dat is de generatie die maakt het niet uit. Maar in ieder geval de jongeren zeg maar, vanuit de gemeente. Die zijn heel erg bezig met, ik wil graag ontwikkelen. Ik wil impact hebben op de maatschappij. Ik wil dingen doen die mooi zijn, die zinvol zijn. Ik wil dingen naar mijn hand kunnen zetten. En ondertussen zitten ze in een wereld die knijter onzeker is. Ze zien voor zich dat ze geen huizen meer kunnen kopen. Ze zien een wereld naar de galamiezen gaan en moeten zich daar dan toch toe verhouden. Dat is heel anders dan de babyboomers, die hier ook voor een deel zitten. Ja, die hebben geholpen om de wereld op te bouwen na de oorlog. En daarna komt er dan een generatie van pragmaten. Nou, daar zit ik dan wat meer in. Ja, die willen gewoon praktische dingetjes doen en kijken wat nuttig is. En die werken ook allemaal veel te hard, hè. Dat doet generatie IZ niet, hoor. Nee, er werd ook net gezegd, we kunnen van ze leren. We kunnen van ze leren. Dat kunnen wij echt van jullie leren. En ik weet niet of ik het nog ga leren, maar ik wil het wel heel graag leren. Want zij zeggen van, joh, maar waar doe je dat dan voor? Waar doe je dat dan voor? En is dat dan per se groeien of bloeien? Want wat is dat dan, groeien en bloeien? We maken dus deel uit van het Koninkrijk God, zitten hier op aarde, zitten in een parallel universum, mogen tot groei en bloei komen en dat Koninkrijk van God op die manier ook tot groei en bloei laten worden. Voor mij was het allemaal niet altijd even duidelijk, maar ik wist wel dat ik na mijn bekering dacht van ik moet nu ook de dingen anders gaan doen of zo. En ik heb daar heel hard aan gewerkt, kan ik wel stellen. Want ik wilde het heel graag goed doen voor de Heer. Heeft ook te maken met waar ik vandaan kom, hè? Met mijn cultuur. Waar ik in ben opgegroeid. En dan ging ik soul searchen en dan ging ik lijstjes maken van hoe het eigenlijk zou moeten worden. En ik ging ook gebedslijsten maken en ik ging van alles en nog wat doen om het maar allemaal goed te doen voor de Heer. Want ik wilde zo graag groeien en bloeien en vrucht dragen. Het is zoiets als een kind krijgen en eigenlijk al bezig zijn met dat kind al op de universiteit gezeten heeft en een goede baan heeft, zeg maar. Maar je moet wel nog eerst met elkaar de liefde bedrijven. Nou, zo zijn we soms ook met God bezig. Dan zijn we eigenlijk nog meer bezig met het groeien en dat bloeien en dat vrucht dragen, dan dat we echt met die relatie met God bezig zijn en echt een liefdesrelatie met hem opbouwen. En dat denken vanuit de wereld kan heel makkelijk ook in de kerk komen. Dan gaan we ook onszelf veredelen en verbeteren. En meer, meer, meer. Of juist minder, minder, minder. Hè? En zoals ik zal geen merken noemen, maar een bekend sneakermerk. Bewust marketing heeft voor sneakers. Hele mooie, hele chique sneakers die echt een leuk bedrag kosten. En daar bewust heel weinig van maken. Want dan wil iedereen die sneakers hebben namelijk. Die zijn sowieso altijd uitverkocht. Dus het werken met minder, minder, minder. En het vergelijkingsdenken. Heb jij wat wij hebben? En dat doen we in de kerk ook hoor. We doen gewoon precies hetzelfde, maar dan doen we dat op een andere manier. Hè? Want wij zijn ook gevoelig voor het zelf doen. Want voor je het weet denken we dat wij zelf het zaad zijn. We zijn zelf de grond en we zijn de eigen vruchtjes. Het liefst doen we het allemaal gewoon zelf. Eva begon er al mee, die dacht, als ik het zonder God kan, nou ja, why not? Ik kwam laatst iemand tegen die zei van, ja, waarom heeft ze niet gewoon gezegd, nou, als je dan denkt dat je zo kan worden, waarom doe je het dan zelf niet tegen de slang? Maar ja, zo slim was ze op dat moment niet. Maar wij zijn daar ook gevoelig voor. Hoeveel dopelingen hebben wij? Hoe groot is onze gemeente? Hoeveel mensen gaan er mee naar Ghana? We willen ook graag beter, sneller, mooier, fijner. Wij willen groeien, wij willen bloeien. Daar is op zich niks mis mee. Maar voordat we het weten, zitten we ook in een patroon. En dan gaan we ook allemaal van links, dat is voor jullie de andere kant op. En ik kan het niet zo snel, naar rechts. Want dan gaan we bezig met hoe wij dat invullen. En dan wordt het blooming business. Dan wordt het groeien in 6 stappen of 7 stappen. Hè? 7 is mooier. 7 stappen. Van 7 stappen naar heiligheid. 7 stappen in spreken in tongen. 7 stappen een goed huwelijk. 7 stappen, noem maar op. Dan wordt het koninkrijk business waarin we veel geld gaan vragen. En voor alles een prijs aan gaan hangen. En dan gaan we heel makkelijk van ontvangen, waar we net over gezongen hebben. We mogen alles ontvangen. Maar dan gaan we van ontvangen naar moeten. Ja, je moet wel van alles en nog wat. Nou, daar haken een heleboel mensen af. Want we moeten eigenlijk niks, vinden we. Dan gaan we van genade, waarvan we denken we zijn allemaal gelijk en we hebben die genade even hard nodig, gaan we naar wet en oordeel. Ja, maar jij? Ja, maar je weet toch hoe het hoort? Ja, maar zo hoort het niet. En voor je het weet zitten we helemaal, zijn we echt van links naar rechts gegaan. Hossend en hopsend, maar we zijn ergens die relatie met God kwijtgeraakt. En we gaan heel makkelijk van onverdiend. He, ik weet niet of je dat moment nog weet dat je opeens realiseert, wow, die genade van God die is ook voor mij. Onverdiend gaan we naar streven en vergelijken met elkaar. Van wie is nou het meest geestelijke dan? Wie kan het mooiste Bijbel lezen? Wie kan de leukste dingen verzinnen? Enzovoort. Wie heeft de leukste jeugdleider? Nou ja, zo kan ik er nog een heleboel noemen. En dan gaat het dus niet meer om van groei en bloei, maar dan gaat het over business, hè? Dan zijn we eigenlijk gewoon heel zakelijk. Net zoals de wereld bezig is, gaan we dan ook met de kerk bezig. En er zijn genoeg voorbeelden van te noemen. Alsof we het allemaal zelf in de hand hebben. Alsof we onze eigen groei en bloei kunnen maken. En als ik iets gezien heb deze zomer, is dat dat niet werkt. Ik heb allemaal zaadjes in, allemaal potjes gedaan. Ik ben er normaal helemaal niet van. Maar goed, dat heb ik nu allemaal wel gedaan. Ik heb het allemaal op een keurig zonnig plekje gezet bij mij in de tuin. Ja, daarna ging het regenen. Het hield ook niet meer op. Dus Ik kon al de aarde eruit laten druipen, zeg maar. Ik denk, oké, dit is volledig zinloos. Ik had het net zo goed helemaal niet kunnen doen. En lo and behold, ondertussen komt de Chinese, hoe heet het? Oost-Indische kers komt op. Oost-Indische kers, klopt dat? Indische kers, ja? Jullie weten wat ik bedoel. Bijzonder. Want ik heb er dus eigenlijk niks meer aan gedaan. En toch komt hij op. En dat brengt me natuurlijk bij het verhaal. Want hoe zit dat dan met het vruchtdragen? Ik vond het ook wel een mooi thema zo vlak voor de vakantie. Dat stukje wat we net lazen in Marcus, dat gaat ook over een boer die gaat zaaien. Hè? En eigenlijk staat in de Bijbel, de zaaier is eigenlijk God zelf, of dat is Jezus, die zaait. Hè? Die zaait alles wat het koninkrijk van God nodig heeft. En dat gebeurt hier ook, er wordt gezaaid. Maar daarna lezen we eigenlijk, en dat is wel heel bijzonder, het is als een mens die zaait, werpt in de aarde. En dan gaat hij slapen en opstaan, nacht en dag. En het zaad komt op en het groeit, zonder dat het weet hoe. Er gebeurt niks meer mee, joh. Er gebeurt helemaal niks meer mee. Er wordt gezaaid, klaar. En die boer die gaat slapen en wakker worden. En die gaat in dat seizoen, die gaat in het ritme. En er gebeurt eigenlijk niks meer. En het zaad komt gewoon op en het wordt een aar, het wordt een halm. En zo gauw het klaar was, wordt de sikkel erin gezet. Bijzonder, hè. Er gebeurt helemaal niks meer eigenlijk. Er is geen input van mensen of wat dan ook. Er is niks wat we kunnen doen. In dit verhaal wordt heel erg benadrukt, wij hoeven niks te doen. God neemt het initiatief, zoals hij dat vanaf het begin van de schepping gedaan heeft, doet hij dat ook in jou en mijn leven. Doet hij dat ook voor de kerk, dat doet hij voor je kinderen, dat doet hij voor iedereen. Dus hij zaait, en in dit verhaal laat hij het daarna gewoon zijn. En dan komt toch die Oost-Indische kers op. Er zijn ook dingen niet opgekomen trouwens hoor, voor alle duidelijkheid. En dat hij dat initiatief neemt, dat kun je op heel veel verschillende manieren zien. Ik weet natuurlijk niet wat jullie allemaal besproken hebben, en die tijd heb ik ook niet. Maar ik weet wel dat hij nam bij mij het initiatief voor bekering. Ik heb echt ervaren dat hij zei van, joh, ik sta aan jouw deur en ik klop. Wanneer kom je nou eens een keer? Ik wil wel maaltijd met je houden, maar wil jij ook? En ik mocht daar ook op antwoorden. Ik kon ook niks doen, helemaal niks doen, maar ik heb wel geantwoord. Ik dacht, oh wat heerlijk. En ik ben een relatie aangegaan met Christus, zoals jullie daar denk ik ook zijn aangegaan. Hij wil ons laten heersen over de aarde. Dat betekent jij en ik, hè? Wij dus. Hè? Dat was niet alleen maar Adam en Eva toen of zo. Dat is nu. We zijn nog steeds mede verantwoordelijk voor die hele schepping. Voor alles wat daarop gebeurt, voor al die beestjes en alles wat daar rondhobbelt, wat we zien en niet zien. En mijn antwoord, jullie antwoord mag zijn van ja, we gaan die schepping dienen in zijn totaal. Daar zijn we in onze kringen niet zo van. We zitten nu in een PKN-kerk samen, Nico en ik. En daar zijn ze daar wat meer van. Ze zijn heel erg bezig met die duurzaamheid. En dat ik denk, oh, daar ben ik eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Dat ook een rol speelde voor het christelijk geloof. God biedt een aanbod van genade aan voor jou en mij. Dat mogen wij aanvaarden. En we mogen het ook weer uitdelen als we willen. En we zijn bijna goddelijk gemaakt. Dat betekent dat jij autoriteit hebt. Ik kan het niet hard genoeg of zacht genoeg zeggen. Het betekent als jij bijna goddelijk gemaakt hebt, dat je de autoriteit gekregen hebt van God om met wie hij is, zoals hij is, om je dat eigen te maken en zo in de wereld te staan. Je bent een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. En zo mag je in die autoriteit staan en vanuit die gedachte ook weten dat je in het koninkrijk actief bent. Of je dat nou wil of niet, gebeurt toch. Zelfs als je denkt, ik doe niks. Denk aan Jona, die wou ook niet. Die dacht, ik doe niks. En dan gebeurt er toch weer wat, want God grijpt in de seizoenen. En er gebeurt wel weer wat en ik kom weer terug. Nou, jouw verhaal wat jij net vertelde over jouw zoon. Dat je denkt van, hoe komt het in vredesnaam goed met mijn zoon? En dan zie je, dan gebeurt er toch wat. En God grijpt in op een manier die boven bidden en denken was, als ik jou goed begrijp. En dat raakt me, want dan denk ik, dit is nou precies waar ik het over wil hebben vanmorgen met elkaar. God maakt acties en ja, je mag daarop antwoorden. Ja, je mag met de dingen bezig die in je leven zijn. Maar weet wel dat zijn seizoen in het parallele universum gewoon doorgaat. En hij neemt jou mee. We hoeven niet te rennen en te draven voor God. En dat zeg ik vooral voor mijn eigen leeftijdsgenoten en daarboven. Dat hoeft niet. We mogen die relatie aangaan met God waarin hij ons tegemoet wil komen. Bij onze jeugdtrauma's, bij ons verdriet, bij onze rouw, bij de dingen die we fantastisch vinden. God staat ons bij, die is nabij, Emmanuel, God met ons. Hij geeft en jij mag gewoon ontvangen. Hij geeft, hij biedt aan en jij mag nemen. En hij geneest en je mag gewoon naar hem toe komen. Het is zo enorm open, dit verhaal, dat je er bijna een beetje griezelig van wordt. We hebben wel vaak preken over die anderen. Hè? De zaaier ging uit om te zaaien en dat zou ik me ook voor kunnen stellen dat je nu denkt, ja wacht even Marja, maar daarvoor staat nog wel een hele andere gelijkenis. Hè? En dat ging over het zaaien en dan komt het op het zand terecht en op het paadje en tussen de distels en dan groeit het geloof niet meer en dan is het allemaal om zeep en zo, dat soort dingen. Moeten wij dan toch niet ook wat doen? Maar wat je hier ziet is eigenlijk dat je mag leven vanuit het vertrouwen dat je weet van hé, er wordt gewoon gezaaid. Er wordt gewoon gezaaid in jouw leven. In het leven van je kinderen. Dat wil niet zeggen dat ze gaan geloven zoals jij wil dat ze gaan geloven. Hè? Dat mag ik als moeder denk ik wel zeggen. Kijk even aan Nico, die weet wat ik bedoel. Je kinderen gaan geloven op hun eigen manier. Niet elk zaadje komt dezelfde bloem uit. En als ik dit zo bekijk, zie ik allemaal verschillende bloemen. Dan denk ik, prachtig, wat een mooi beeld voor de gemeente. Er wordt gewoon gezaaid in het leven van jou, van je kinderen, van de gemeente en daarbuiten. Zichtbaar en onzichtbaar. En je mag dat soms gewoon maar laten zijn. in het vertrouwen dat God zijn ding doet, omdat God een God van seizoenen is. En dan vertrouwen dat het goed komt. Ja, maar mijn kind zit alleen maar met haar vriendje te frutselen. Hier ter plekke trouwens ook nog. Maar dan mag je toch vertrouwen dat het goed komt. Hè? Of dat je merkt van ja, maar iemand is zo boos, zo verbitterd. Ja, en je toch mag je vertrouwen dat het goed komt. Want God zaait en God trekt zijn plan wel met die ander. Dus wij hoeven die ander niet bij de haren erbij te trekken. Terwijl we dat misschien wel zouden willen, maar het heeft totaal geen nut. Wij worden zelfs ontmoedigd hier om dat te doen. Laat het los. We zeggen dat we geloven in een groot almachtige God. Laat het maar los. En durf je dat dan? En mogen we dan vanuit onze eigen relatie met God dan wel wat doen met het verhaal van die zaaier en het weggetje en de distels en het grind? En ja, natuurlijk. Tuurlijk. Je mag altijd naar jezelf kijken. En je afvragen van, hé, waar is de goede grond bij mij waar God in kan zaaien? En is die er dan wel? Of heb ik mijn hele leven zo volgeplemd met weggetjes en helemaal tuin volgegooid met tegels, zodat er helemaal niks meer op kan komen? Dat kan, hè? Dat kan. Maar er is geen oordeel over verder, hè? Het is gewoon, oké, dat is dan wat het is. En toch gaat God zaaien, toch gaat hij door. Dat vind ik zo'n troostrijke gedachte, ook naar de kinderen toe en vrienden toe. En natuurlijk mogen we ons afvragen, is er dan te veel wat mij afleidt van mijn groei? En wat is die groei dan? Want waar zijn we op gericht? Zijn we gericht op dat groeien en bloeien? Of ben je gericht op van waaruit je gaat groeien en bloeien? Nou hou ik op zich heel erg van bloemen. En ik heb me laten vertellen dat je rozen, als je die in bepaalde kleurstoffen zet in het water, dan krijgt die roos die kleur van dat water wat in die vaas zit. Dus er kan een witte roos roze worden of paars of groen. Ik vind het fantastisch als dat kan. Kan zelfs blauw. En dan denk ik, oké, dus eigenlijk is veel belangrijker waar je je mee voedt om te gaan groeien en bloeien, dan dat je zo nodig die tulp moet zijn. En toch zit dat wel in ons. En als ik dan door de polder rijd, nu niet meer, maar daarvoor, een paar maanden geleden, dan zie je al die tulpen, maar eigenlijk doen ze weinig met die tulpen in principe. Het gaat om de bollen eronder, die zijn veel interessanter. Die tulpen, dat geloven ze allemaal wel, die kun je één keer verkopen, maar met die bollen, daar kun je wat mee doen. Daar zit de potentie in, niet in die tulp. En wij moeten uitkijken dat we niet te veel gericht gaan zijn op dat maar willen groeien en bloeien. Terwijl ik denk, jongens, maar het gaat om durven wij te wortelen in Christus. En durven wij onszelf over te geven aan die God die zegt, vertrouw mij nou, ik zaai en ik ga met jou door dat seizoen waar jij in zit. En als het een happy peppy seizoen is met allemaal vrucht dragen, top. En als het een seizoen is van opruimen en rotzooi aanraken, top. Want God gaat gewoon met jou mee. Die gaat daar gewoon dwars doorheen. Een andere vergelijking, laat ik het vergelijken met een vriend of vriendin. Ik denk dat weinigen van ons, ik hoop dat weinigen van ons met een lijstje in hun broekzak zitten met mijn vriend of vriendin moet voldoen aan. Ja, maar je lacht erom, maar er zijn wel mensen die dat wel doen, want die zitten dan bijvoorbeeld bij mij in de praktijk. En dan denk ik, ja, ik snap best dat jij niet een vriend of een vriendin krijgt, want je hebt een lijst, die is van hier tot Tokio, gaat hem niet worden. En in hoeverre voldoe je er zelf aan? Is ook zo'n vervelende vraag die ik dan eigenlijk liever niet mag stellen van hun, maar die wel werkt. Waarom niet? Als je gaat werken vanuit een lijstje van hoe de ander moet zijn, heb je toch geen lekkere relatie? Ik word niet blij van als ik bij iemand kom en die zegt, oh Marja, fijn dat je er bent. Ja, ik moet even mijn lijstje uit de telefoon halen. Want ik heb een paar dingen. Ben je wel empathisch? Dan heb ik een tijdje gedate voordat ik Nico leerde kennen. En er waren echt mensen die dat wel hadden hoor. Die hadden lijstjes klaar. Dus het is allemaal niet zo heel gek. En in ons hoofd hebben we vaak ook wel lijstjes. De lijstjes van de ideale christen, de lijstjes van de mooie kerk, de lijstjes, allemaal lijstjes. Terwijl ik zou willen zeggen, jongens, laten we al die lijstjes nou eens gewoon loslaten. En gewoon zeggen, Heer, wij willen graag wortelen in u. Want juist door dat wortelen in hem gaan wij groeien en bloeien. Juist door die verbinding te hebben, hè, zoals je dat ook met een vriend of vriendin hebt. Ken je dat? Ben je misschien wel eens met iemand op vakantie gegaan waarvan je eigenlijk dacht, kunnen het trouwens ook je ouders zijn. Waarvan je dacht van, oh jongens, nou. En dat je merkt tijdens die vakantie dat je wat meer naar elkaar toe groeit. Hè? Synchroniseren noemen ze dat. Maar je weet ook soms dat het niet kan. Dat het synchroniseren niet lukt. Kun je beter niet met elkaar op vakantie zijn. Want dan wordt die vakantie zo vervelend. Maar als je dat weet, en je wilt dat samen, dan kun je heel mooi naar elkaar toe groeien. Als je er allebei behoefte aan hebt, hè. Het is niet voor niks dat na familievakanties er zoveel echtscheidingen zijn, hè. Omdat mensen dan merken, oeh, dat synchroniseren lukt in ieder geval al niet met mijn eigen partner. Laat staan met de kinderen erbij. Christus doet niks anders dan steeds maar weer scheppen, synchroniseren met jou en mij. Scheppen, synchroniseren. Waar zit jij? Waar zit je in? Ik ben erbij, als je dat wil. En ik ga door met mijn proces in jouw leven. Durf je het geloven? We gaan straks een lied zingen, eigenlijk uit het liedboek. Laat me in u groeien en bloeien. En dan denk ik, dat is voor mij de kern. Ik kan niet groeien en bloeien in mijn eentje. Ik heb die bron nodig die God voor mij wil zijn, die Christus voor mij is, die de Heilige Geest voor mij wil zijn, om van daaruit te kunnen bloeien. Dus dat bloeien ben ik ook wat minder mee bezig, want ik weet, er komt gewoon dat moment van die oogst, dat komt. Dus uiteindelijk zijn wij er nog niet eens verantwoordelijk voor ook, volgens dit verhaal. Want God brengt, God zaait en God oogst. Nou, dat is eigenlijk variant. Want het betekent dat het niet aan God zal liggen. Die zaait wel. De geest werkt wel. De vraag is alleen of wij die houding durven hebben waar we toe worden uitgedaagd. En dat is gewoon geloven dat het goed komt. Dat het allemaal volgens zijn seizoenen verloopt. Dat betekent dus dat we hier een vrije keuze hebben van durven we dat aan te gaan of niet. En zo voor de vakantietijd vind ik dat wel fijn om over na te denken. Van hé, hoe ga ik erin? Hoe ga ik de vakantie in? Maar ook hoe ga ik daarna het nieuwe werkbare jaar weer in? Ja, maar die ander dan? Ja, die ander is eigenlijk maar een deel jouw zaak. De grootste verantwoordelijkheid voor die ander ligt bij God. En wij mogen gewoon onze plek innemen en vanuit die relatie met God zijn en leven, waardoor die ander het wel ziet bij ons. Wij hoeven het niet 360.000 keer te vertellen. Want zo kun je het ook uitleggen, hè, in de Bijbel, dat je dat moet doen. Ik ken van mezelf dat ik graag de planten de grond uit wil kijken. Dat hebben wij met ons druifje. Dat hebben wij met onze kersenboom. Die is nog maar zo klein. Dus. Maar eigenlijk zou ik het zo graag willen. Ik had het bij de meisjes toen ze een nest maakten, dat ik het zo graag zou willen dat ze eruit vlogen en dat ik dat dan zou zien. Weet je? Dat ik gewoon. En ik zou zo graag willen dat wonden heel snel genezen. Ik wil van alles en nog wat. En toch heeft alles gewoon zijn tijd nodig. En dat weten we eigenlijk ook wel. En dat staat ook in de Bijbel. Alleen om die durven over te geven aan God, vinden we soms gewoon lastig. En toch nodigt hij ons daar wel toe uit. Durven wij te vertrouwen dat het koninkrijk van God in jouw leven, mijn leven, in het leven van die kinderen, in het leven van de mensen om ons heen, dat dat vorm krijgt, omdat God gewoon, net als de seizoenen, gewoon door blijft gaan. En dan zijn we weg bij de business, hè. Dan zitten we gewoon te bloemen. Maar daar geloof ik ook meer in. Want het gaat niet om jouw vruchten, maar om jouw verbinding die je hebt met God. En ik zou jullie echt willen uitnodigen. Dat gedeelte, ik ga het niet met jullie lezen, maar je kent het wel. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnrank. Hey, jullie zijn geënt eigenlijk in mij. En vanuit die wijnrank mogen wij doorgroeien, mogen wij vrucht gaan dragen. Dus we mogen helemaal ophouden met zelf proberen om die perfecte Christen te zijn. Je mag nog steeds groeien, ontwikkelen, impact hebben, noem maar op. Mag allemaal. Maar het gaat er vooral om, hebben we die relatie met God? Hebben we die nog? Want echt, zo gauw je hem loslaat, hè, zolang het niet meer gaat om de relatie met God, gaan we automatisch naar de regeltjes. Ik weet niet waarom we dat doen, maar dat zit blijkbaar in ons. En als wij van de regeltjes worden, zijn we niet meer aantrekkelijk. Want dan hebben we geen boodschap meer, want die boodschap was de liefde. Hè, dat werd daar zo mooi gezegd. De boodschap, dat is de liefde. En die mag altijd stromen. Dus we gaan de vakantie in, wat mij betreft, met loslaten. Met durven vertrouwen dat het ritme van God, dat het goed is. Dus we laten het scorebord los. Iemand zei tegen mij van, Marja, nou ben ik al bijna 50. En dan zit ik nu met jou hier aan tafel over te praten. En dan ben ik zo blij dat ik kan denken van, ja, maar dit is Gods seizoen waarschijnlijk voor jou. Dus wat maakt het uit, joh. Heerlijk, daar ben je dan nu mee bezig. En dit is het moment om ermee bezig te zijn. Prachtig. Want het gaat niet om het scorebord. Het gaat niet om hoeveel vruchten je draagt. Maar het gaat om het proces vanuit die relatie met God om van daaruit te groeien. Dus mag ik je uitnodigen? Mag ik je uitnodigen om deze vakantie een keuze te maken? Om je over te geven aan die God? Ik vraag niet van je dat je gaat staan, handen omhoog steekt of wat dan ook. Maar wil je voor jezelf van binnen die keuze maken? Dat je zegt, hé, ik ga op u vertrouwen. In plaats van dat ik alleen maar zelf de dingen probeer te regelen. En die perfecte goede christen probeer te zijn. Dat je mag weten dat alles wat in jou gezaaid wordt, dat het echt tot zijn doel gaat komen. Omdat God met jou tot zijn doel wil komen. Want dat belooft hij. En dat je hem dus alles, wat dan ook, mooie dingen, minder mooie dingen, gewoon mag toevertrouwen. Want hij weet alles al. En hij kent jou al. Ik wens ons daarom allemaal een vakantie waarin je je zorgen, je moeten en al je gedoe bij God mag brengen. En durft los te laten. En dan een relatie met God mag koesteren. En vanuit het koesteren van die relatie mag gaan bloeien. Amen.